Ja, u hebt mij het leven niet zwaar gemaakt, mag ik wel zeggen. De eerste vraag, omdat ik er ook zo naar verlang om iemand te zijn naar Gods hart, zou ik u willen vragen waardoor David een man naar Gods hart wordt genoemd. Ja, dat staat er natuurlijk niet bij als Samuel die uitdrukking gebruikt, waarom hij precies zo genoemd wordt. Nu we het er toch over hebben, is het misschien wel even goed die plaats te noemen in 1 Samuel 15, dan moet ik zelf even gauw kijken. Of is het al eerder? In 1 Samuel 13, meen ik, zegt hij het al? Ja. In vers 14, 1 Samuel 13, vers 14. Daar zegt Samuel tegen Saul: nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En de Heere heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld. Letterlijk betekent de uitdrukking naar zijn hart natuurlijk simpelweg naar zijn keuze. Dat is de eenvoudigste beantwoording. Saul was in zekere zin de keuze van het volk. Natuurlijk heeft de Heere God Saul aangewezen. Maar hij was toch een koning naar het hart van het volk. David is, om zo te zeggen, Gods ideaal. Het is een merkwaardige illustratie van het beginsel van 1 Korinthe 15. Het natuurlijke is eerst en dan het geestelijke. Saul een koning naar het hart van het volk, David een koning van Gods keuze, zoals God zich dat ideaal voorstelt. En dan weten we natuurlijk allemaal daarbij, dat zeg ik onmiddellijk, David is geen man zonder falen en fouten geweest. David heeft zeer hard opgetreden, is zeer hard opgetreden tegen de omringende volkeren, de wijze waarop hij ze op gruwelijke wijze heeft omgebracht. Dat is nou niet, dat is wat ik straks ook met die Rausdauer bedoelde. Dat is zelfs voor de maatstaven van die tijd wel erg ruw geweest. En dan, ik heb straks al gesproken over de volkstelling, wat toch een vorm van hoogmoed was in zijn hart. En natuurlijk de ergste misstap die hij heeft begaan, de zonde met Bathseba. En ook dat hij daarvoor haar man in zekere zin, moreel gesproken, liet vermoorden, Uria. Toch is het merkwaardig in 1 Koningen 11 te lezen, dat wil ik u graag voorlezen, de tekst net even heb opgezocht. In 1 Koningen 11, daar zegt de Heere God in vers 38, daar zegt de Heere God tegen Jerobeam: als gij doet wat recht is in mijn ogen door mijn inzetting en geboden in acht te nemen, zoals mijn knecht David gedaan heeft. Dat is de wijze waarop God zich David herinnert. Wij hebben nog wel eens de neiging om vooral te zeggen: die David was toch ook maar een man, net als wij, en heeft ook grote fouten gemaakt. Maar als God terugziet op dat leven van David, waarbij je moet bedenken dat Jerobeam natuurlijk heel goed wist van deze grote fouten die David gemaakt heeft, deze grote zonde die hij begaan heeft, dat God dat terzijde schuift. Oh, en natuurlijk om de simpele reden dat David die zonde oprecht berouwd heeft. Denk maar aan Psalm 51, deze boetepsalm. En de Heere God die zonde ook vergeven heeft. En dan betekent dat ook heel letterlijk dat de Heere God ze geworpen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. Ik zal hun zonde niet meer gedenken, zegt de Heere God. Dus hij gedenkt die zonde van David ook niet meer. Als hij terugkijkt naar het leven van David, dan is dit het resultaat. Dan kan hij vrijmoedig zeggen, dat vind ik heel treffend, tegen Jerobeam: als jij wandelt in mijn geboden, zoals mijn knecht David gedaan heeft. Dat is Gods eindoordeel over deze grote man. David, de man naar zijn hart. Hij was niet zondeloos. Maar hij was wel een man naar zijn hart. Dat zijn alweer twee verschillende dingen. Je hoeft niet zondeloos te zijn om een man naar Gods hart te zijn. Want niemand van ons zal op aarde ooit zondeloos zijn, zoals de Heer Jezus dat uitsluitend was. Ook daarin is de uitdrukking natuurlijk een heenwijzing naar hem. Hij was in de volmaakte zin een man naar Gods hart. Maar je hoeft niet zondeloos te zijn als je het hart op de goede plek hebt zitten. Dat wil zeggen, als God in je hart toch kan zien dat er oprechte liefde en toewijding is voor hem. Dat zeg ik niet om onze zonde te vergoelijken, natuurlijk niet. David heeft in zeer grote verslagenheid rouw gedragen over zijn zonde, want hij wist: een gelovige zondig niet goedkoop. Maar hij was een man naar Gods hart, omdat hij uiteindelijk, hoewel hij in de zonde kon vallen, dat hart op de goede plek had zitten. Omdat het toch uiteindelijk beheerst werd door de liefde voor God. Daar heeft hij nog wel meer fouten gehad, ook vooral in zijn gezin. En dat is natuurlijk ook een punt waar we allemaal kwetsbaar zijn. Dat begint natuurlijk al mee, dat is een fout die u niet gemaakt hebt, dat hij een heleboel vrouwen had. En dat al die vrouwen ook weer aparte kinderen hadden en dat die kinderen dus niet volle broers en zusters van elkaar waren. Daardoor kreeg je de problemen tussen Amnon en Tamar. En Tamar was weer een zuster van Absalom en dan kreeg je de moord op Amnon. En zo ging dat maar heen en weer. En uiteindelijk de opstand van Absalom. Allemaal dingen die David ook in zekere mate aan zichzelf te wijten heeft gehad. Dat is één ding waar mensen heel kwetsbaar in zijn als het om hun kinderen gaat. Als u ergens niet objectief bent, lieve broeder of zuster, dan is het als het om uw kinderen gaat. En het is goed om dat te weten, dat weet je met je verstand. Maar op kritische momenten van het leven is het ook heel goed om je dat heel goed in te prenten en daarnaar te handelen. En liever de beoordeling, ook als het gaat om kerkelijke zaken en dat soort dingen, maar aan anderen over te laten. Waarom zou het absoluut noodzakelijk zijn dat de Heer Jezus eerst verheerlijkt moest worden? Ik heb dat voorgelezen uit Johannes 7. Voordat de Heilige Geest uitgestort kan worden. De Heer Jezus zegt dat ook in Johannes 16. Ik kan niet de Heilige Geest uitstorten als ik niet eerst heen ga. Ik moet eerst heen gaan. De Heilige Geest was ook al actief soms in het Oude Testament. Dat is waar, we moeten groot onderscheid maken tussen het feit dat de Heilige Geest in het Oude Testament actief was, al vanaf Genesis 1, de Geest God zweefde over de wateren, en het Nieuwe Testament, waar de Heilige Geest niet alleen actief is, maar op aarde komt wonen. Dat is een groot verschil. De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is maar niet gewoon een opwekking. Zoals je die zoveel gehad hebt. Nee, wat daar gebeurt is van geweldige heilshistorische betekenis. We hebben het straks over Loofhuttenfeest gehad. Wel nu, daar gaat het over het Pinksterfeest. Bij Israël, de eerste Pinksterdag in de Bijbel was het feest van de wetgeving, was de wetgeving op Sinaï. De eerste Pinksterdag na het lijden en sterven en de opstanding van Christus was de uitstorting van de Heilige Geest. En die uitstorting van de Heilige Geest betekent dat vanaf dat moment de Heilige Geest op aarde woont. En dat gaat heel wat verder dan te werken. Af en toe werk ik in Veenendaal, zoals bijvoorbeeld vanavond. Maar ik woon niet in Veenendaal. De Heilige Geest werkt in het Oude Testament op aarde, maar hij woonde niet op aarde. Vanaf de Pinksterdag echter heeft de Heilige Geest een woonplaats op aarde. Tweeërlei, het individuele lichaam van de gelovigen, 1 Korinther 6 vers 19. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ten tweede, de gemeente als geheel. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige God de Geest in u woont? Dat de Geest van God in u woont, 1 Korinther 3 vers 16. En ook in Efeze 2 vers 22, de gemeente is een woonstede van God in de Geest. De Heilige Geest heeft een woonplaats op aarde. En dat gaat dus veel verder dan actief zijn. Maar daarvoor moest de Heer Jezus eerst verheerlijkt worden. En daar zit veel aan vast, dat gaat nou veel te ver om dat uit te werken. Maar ten eerste is de Heilige Geest, om zo te zeggen, zijn plaatsvervanger op aarde. Eerst moest de Heer Jezus heen gaan, voordat zijn plaatsvervanger, de Heilige Geest, kon komen. De Heer Jezus, zijn lege plaats wordt als het ware opgevuld door de Heilige Geest. Die ook de Geest van Jezus genoemd wordt, Handelingen 16. En de Geest van Christus, Romeinen 8. De Geest van Gods Zoon, Galaten 4. Hij is dus op een heel nauwe manier verbonden met de persoon van Christus. Daarom kan de Heer Jezus in Johannes 14 zeggen, ik ga heen, maar ik kom terug. Dan bedoel ik niet de eerste versen van Johannes 14, die op de wederkomst slaan, maar omtrent vers 20, waar we lezen, ik kom tot u en dan gaat het over de komst van de Heilige Geest. Christus ging naar de hemel, maar ik kwam terug als de Geest van Christus in ons. Dus daarom moest Christus eerst naar de hemel gaan, want vanuit de hemel zou hij de Heilige Geest op deze aarde zenden. Daarom is het nu het tijdperk van de Heilige Geest, om zo te zeggen, die de plaats inneemt die de Heer Jezus had toen hij op aarde was. Daar zit heel veel aan vast, maar dat voert nou te ver om dat uit te werken. Wat wordt er bedoeld met de tekst totdat de volheid der heidenen ingaat? Zijn dat het aantal bekeerlingen uit de volken? En wat daarna? U vindt de tekst in Romeinen 11, vers 25, 26. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan. En zo zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen, enzovoort. hadden net over een wisseling van het ene heilshistorische tijdperk naar het volgende tijdperk. Christus was op aarde, hij is gestorven, opgestaan, ten hemel gevaren. En dan komt daar een nieuw tijdperk waarin Christus als de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand is en de Heilige Geest op aarde woont. Aan dat tijdperk komt ook weer een einde. Wanneer de volheid der volken zal zijn ingegaan. Wanneer dat volkomen aantal dat God zich uitverkoren heeft om uit de volkeren in deze bedeling te redden. Wanneer die volheid is ingegaan, en dat hoeft niet per se te betekenen in de hemel, maar ingegaan in de boom der belofte, de olijfboom waar Romeinen 11 over spreekt. Als dat getal dat God zich heeft uitverkoren voltooid is, dan komt er een einde aan deze bedeling van de gemeente. En dat moment waarmee dus ook straks het Messiaanse Rijk zal aanbreken, dat moment is ook het moment dat geheel Israël behouden zal worden. Dat geheel Israël betekent dan wel dat wat we nu het overblijfsel van Israël noemen. Ik denk beslist niet dat het betekent dat elke Jood die nu op aarde woont dan vanzelf behouden wordt. Het is altijd bij God een vast beginsel. De goddeloze massa komt onder het oordeel. Dat kunt u ook in Ezechiël lezen, die hoofdstukken die we samen al gelezen hebben, een paar versen daaruit. Het oordeel komt over de goddeloze massa. Maar het is een, zoals Jesaja 10 het zegt, een overblijfsel zal zich bekeren. Maar uit dat overblijfsel bouwt God het nieuwe Israël. Dat eeuw Israël dat in het vrederijk van de Messias de centrale plaats op aarde zal innemen. Wanneer Jeruzalem hersteld zal worden en de volkeren zullen optrekken naar Sion om daar de wet van God te vernemen. En wanneer ze, mag ik er ook wel even bij vertellen, in Zacharië 14 lezen we dat, wanneer ze zullen optrekken om elk jaar het loofhuttefeest in Jeruzalem te vieren. Dat is onder de zegenrijke heerschappij van de Messias. En ik heb dat straks genoemd, deze tekst, in verband met het verhaasten van de dag Gods. Er komt een moment dat die volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Dan zal de Messias terugkomen en zal geheel Israël behouden worden. De laatste vraag. Hoe maak je mensen duidelijk dat de grote David zijn handen naar ons uitstrekt, als mensen bang zijn die hand aan te nemen? U zegt inderdaad, ze zijn bang. En angst is moeilijk om tegenaan te praten. Hoe maak je dat mensen duidelijk? Dat kun je moeilijk duidelijk maken. Omdat duidelijk maken werkt via het verstand. Maar het gaat hier om een angst. Een emotie die al vanaf heel vroeg in de opvoeding is verwerkt. Zowel de opvoeding thuis als de prediking in de kerk. Mensen die bang zijn om de hand van de Heer Jezus, van de grote David, die hij naar ons uitstrekt, aan te nemen, die hebben die angst niet van zichzelf. Die angst is aangepraat. Als ze naar het woord van God zouden luisteren, dan zouden ze bijvoorbeeld dat geweldige woord van de Heer Jezus al lang hebben vernomen, dat ze trouwens ook wel uit het hoofd kennen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij is iemand voor wie je eenvoudig niet bang kan zijn. Behalve als je een goddeloze bent. Kus de zoon opdat hij niet toorne. Maar dan moet je juist niet bang zijn om de zoon te kussen. U vindt die uitdrukking in Psalm 2. Hij geeft je geen reden om bang te zijn. Hij zegt nooit tegen je, hier is mijn uitgestoken hand. Maar denk erom, je hebt eerst een of andere openbaring nodig voordat je weet of je die hand wel mag aanpakken. Hij praat zo niet. Hij zegt in Johannes 6, je zou wel willen dat elke Nederlander dat woord uit zijn hoofd kende. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Je zou de mensen wel willen toeroepen dat als je naar de Heer Jezus toe gaat, je op geen enkele wijze het risico kunt lopen dat hij je afwijst. Als het anders is, mag u mij dat uit de schrift aantonen. De reden waarom mensen toch denken dat ze dat risico zouden kunnen lopen, berust op niets anders dan menselijke redeneringen, waarbij conclusie op conclusie gestapeld wordt. Ik ga nou die conclusies niet reconstrueren. Die kent u zelf vaak maar al te goed. Maar de Heer Jezus en de apostelen geven ons die aanleiding niet. Nog nergens heb ik in de schrift gelezen dat als de Heer Jezus ons zijn hartelijke uitnodiging doet toekomen, dat daar een zekere reserve bij aanwezig is, alsof wij eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om die uitnodiging te mogen aannemen. Integendeel, Er wordt gezegd van hen die in de heggen en de stegen zijn, dwingt ze om in te gaan. Van zijn kant is het alleen maar liefde. Van Gods kant is het alleen maar de aandrang van zijn liefderijk hart. Het is niet de mens die God moet smeken dat God zich over die mens zou erbarmen. Het is God die de zondaar smeekt. Zo staat het letterlijk in 2 Korinthe 5. Alsof God door ons bade, zegt de Statenvertaling. Alsof God door ons smeekte, laat u met mij verzoenen. Niet de mens hoeft te smeken. Als hij dat denkt, dan is dat omdat anderen hem dat hebben wijsgemaakt. Het is niet de mens die God hoeft te smeken, het is God die de mens smeekt. U kunt het letterlijk zo nalezen in 2 Korinthe 5. God stelt geen voorwaarden. Behalve dan dat als je zijn hand aanneemt, je dat zonder reserves doet. En je niks achterhoudt, maar je alles wat je bent en alles wat je hebt bij hem inlevert. Kijk, dan kan ik me wel voorstellen, maar dat is een heel andere angst dan waarschijnlijk waar de vraagsteller op doelt. Dat mensen zeggen, ja, maar dat weet ik niet, dat is al erg vergaand. Of ik dat kan opbrengen? Ja, maar dat is een andere angst. Dat is een angst waarbij mensen de consequenties moeten berekenen van wat ze doen. En dat is goed. We lezen in het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 11, dat wij, of in hoofdstuk 14, dat wij die kosten moeten berekenen. Als je een christen wordt, moet je de kosten berekenen. Het is inleveren van alles wat je hebt en alles wat je bent. We hebben dat gezien in het geval van Jonathan. En de Heer Jezus zegt dat in Lucas 14 vanaf vers 25... Als je een toren wil bouwen of als je oorlog wil voeren, dan moet je eerst berekenen of je dat aan kan. Wel, het is goed om die berekening te maken. En dat je daarbij een ogenblik terugschrikt, volledige overgave aan de Heer Jezus, dat is best begrijpelijk. Maar als je ziet wat er tegenover staat, eeuwige verlorenheid, met de wereld ten ondergaan, als je die berekening maakt, die afweking, dan blijft er niets over dan je in zijn armen te werpen. Dan is het net andersom. Dan ben je niet meer bang om zijn hand aan te nemen. Maar je wilt niets anders. Je bent bang om zijn hand niet aan te nemen. Het is als de drenkeling die te ver in zee is gegaan en de grond onder zijn voeten voelt wegzinken en roept help, help. En er wordt een hand uitgestoken. Welke drenkeling zal op dat moment denken, ja, mag ik deze hand wel aannemen? Hij stroomt over van geluk dat iemand die hand naar hem heeft uitgestoken. En geen ogenblik piekert hij erover of hij die hand wel mag aannemen. Dan zijn dat er mensen om hem heen zijn die fluisteren, ho, 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 weet je wel zeker dat die hand voor jou is? En dan kan misschien zelfs de drenkeling nog benauwd worden en denken, ja, kan dat eigenlijk wel? Het is niet God die het ons moeilijk maakt, mijzelf maken het moeilijk. En daarmee heb ik mijn vier vragen beantwoord, Christus.